We hebben gisteren een einde gemaakt aan de bespreking van de eerste brief van Johannes. En omdat er nog één morgen was, schiet er niet anders over dan de tweede brief nog eventjes door te nemen. Het is een kleine brief. En we hopen, hij behandelt ook veel dezelfde gedachten. Maar we hopen dat er toch nog enkele dingen die naar voren komen die van belang zijn. De tweede brief van Johannes dus. De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God den Vader en van Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Evenals in de eerste brief van Johannes wordt hier de naam van de schrijver ook niet genoemd. Toen we aan de eerste brief begonnen, toen hebben we geconcludeerd uit de opzet en over de onderwerpen en over de hele behandeling van die onderwerpen, hebben we geconcludeerd dat Johannes de apostel de schrijver moest zijn. Want het leek in alle opzichten veel op het evangelie van Johannes. Daar wordt in dezelfde trant gesproken. En wanneer we nu de tweede brief gaan behandelen, dan concluderen we weer uit de onderwerpen die daarin behandeld worden en uit de manier waarop hij dat doet, dat deze brief van dezelfde schrijver is. Het is maar een heel korte brief gestuurd is van de ene gemeente naar de andere. Het eerste brief van Johannes, daar spreekt hij de gelovigen aan die in de gemeente zijn, ieder persoonlijk, de wedergeborenen uit door het woord, met de geest God vervuld zijn, en hij leidt hen op de weg en hij maakt hen wegwijs in de hemelse gewesten. Hier spreekt hij de hele gemeente aan. Daar was het meer, ieder persoonlijk in de gemeente gaf hij zijn aanwijzingen. Jongelingen, vaders. En hij behandelt hen, hij geeft hen instructies. en hij brengt hen het evangelie van Jezus Christus over zoals hij het zelf gehoord had en de openbaring van de verborgenheden zoals hij ze zelf had beluisterd uit de mond van onze Heer Jezus Christus. Hij had het goed verstaan en goed begrepen en hij heeft het overgebracht opdat wij zouden weten, zegt hij, hebben we gisteren behandeld, opdat wij zouden weten dat we eeuwig leven hebben. Dat we daar deel aan hebben, aan al deze dingen. En hoe we dat eeuwig leven gevormd moet worden in deze tijd. Hier spreekt dus diezelfde schrijver. Hij noemt zich de oudste. Waarom? Dat weten we natuurlijk niet precies. Maar in ieder geval is het een apostel. En een apostel die beschouwt zichzelf als een oudste niet van één gemeente, maar als een oudste van vele gemeenten. We weten het van Petrus ook, dat hij schrijft als mede-oudste. Verman ik u. Oudsten, verman ik u als mede-oudste. En zo voelt Johannes de apostel zich ook oudste van al de gemeenten die er zijn. Op hun woord, op hun leer van de apostelen is immers de iedere gemeente gegrondvest. Zij hebben het woord van Jezus Christus op betrouwbare wijze overgebracht. En op Jezus Christus en op zijn leer, daar zijn al de gemeenten op gegrondvest. En nu wordt hij hier dus oudste genoemd, noemt hij zichzelf oudste. En hij bevindt zich oudste van de gemeente waar hij naartoe schrijft, maar ook van de gemeente van waaruit hij schrijft. Het laatste vers spreekt daarover. Van, hij zegt daar, u groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster, dat is de gemeente waar hij vandaan schreef. Die groeten de anderen waar hij naartoe schreef, waar de brief aan geadresseerd was. Het kan ook zijn dat hij de oudste wordt genoemd omdat hij in deze tijd dat hij de brief schreef al op hoge leeftijd was gekomen. We hebben in het begin van de Johannesbrief gezegd dat Johannes toen hij met de Heer rondreisde door het land Palestina nog een hele jonge man was. En wij weten ook dat Johannes heel oud is geworden. En dat juist in zijn ouderdom hij nog machtige openbaringen van de Heer heeft gehad. En het kan natuurlijk best zijn dat er van de andere apostelen geen meer over was. Dus dat hij nog de enige was die daarom overal in de gemeente bekend stond als de oudste. Als een oude apostel nog, die nog over was, die nog met Jezus had gewandeld in Canaan. Hij schrijft aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Daar heb ik vroeger wel eens vreemd tegenaan gekeken. Ik dacht, wat wordt daar nou toch mee bedoeld? Maar hier wordt mee bedoeld de gemeente. En als we nu weten wat er in het oorspronkelijke staat, welk woord daar staat, dan begrijpen we dat veel beter. In de uitverkoren vrouw, daar staat de uitverkoren Kyria. En de Kyria, dat was degene die stond, die haar plaats innam naast de Kyrios. Dat was de gebieder in het huis. Dus zij was de medegebiedster. Zij was degene die in het huis de plaats innam naast de gebieder. We weten wel dat in het oosten waren dikwijls vele vrouwen. Maar één was dan de uitverkorene die de plaats innam naast de gebieder, naast de man in het huis. Kijk, en nou zien we ineens de verhouding, hè? De Heer, wanneer er gesproken wordt over het huwelijk, dan staat er dat het een beeld is van Jezus Christus en zijn gemeente. De Kyrios en de Kyria naast elkaar. Zij die samen dus de gebieden hebben. De gebiedster zijn in het huis Gods. De gebieden zijn in het huis Gods. Die haar plaats daarin neemt. Dan begrijpen we dat ineens veel beter. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Haar kinderen, daar bedoelt hij dan mee ieder van de leden van de gemeente afzonderlijk. Dus hij schrijft aan de gemeente in zijn geheel. Maar de boodschap die hij brengt, die hij opschrijft, is ook voor ieder van de leden van de gemeente in het afzonderlijk. En haar kinderen die ik in waarheid lief heb. Dus dat is niet geen geveinsde liefde, maar een werkelijke liefde Gods, die in zijn hart is uitgestort en waarmee die de andere die ook lief heeft. We kunnen ook lezen die ik in de waarheid zijnde, levende in het plan en in de gedachten van God, zo heb ik jullie lief. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Ook allen die de gedachten Gods hebben leren kennen, die hebben de gemeente lief. Die hebben ook degene die in de gemeente zijn lief. Want ze weten dat dit hoort bij het plan Gods. Komen er dadelijk nog wel even nader op terug. Om der waarheid wil, die in ons blijft, dat is om der wille van het plan Gods dat hij bezig is uit te werken, en om het woord Gods dat hij tot ons gesproken is, dat in ons blijft, om der wille daarvan, omdat we tezamen een eenheid vormen, één van gedachten zijn. We willen immers allemaal het woord Gods in ons opnemen en de gedachten van ons in ons opnemen, de waarheid in ons opnemen. En wanneer we dan allemaal één zijn in ons denken en één zijn in de liefde Gods, één zijn ook in de geest, dan vormen we tezamen één grote broederschap, één geheel. En dat is nou net de bedoeling van God, van eeuwigheid geweest. Dat de mensheid één broederschap zou vormen, in liefde met elkaar verbonden. Eén van hart en één van zin, één van denken. Dat is verbroken geworden, maar wij weten dat in Christus deze broederschap weer wordt hersteld. Dat is fijn, dat we dat weten. In de wereld, daar is haat en nijd en twistgierigheid en weet ik het allemaal wat meer. Maar in de gemeente Gods worden al deze dingen afgelegd. Ik wil de Heer, dat is zijn plan, dat is zijn bedoeling, wil de Heer de hele broederschap van de mensheid weer beginnen te herstellen. Want dat zal zich later ook uitbreiden, verder gaan. Maar dit is het begin. En daarom is de Heer, is het helemaal in het plan Gods, wanneer wij ons voegen in de gemeente bij elkaar. Want er zijn wel eens mensen, die willen wel eens in de gemeente komen, maar die komen er vrijblijvend. Die voegen zich niet. Die komen dan weer eens wel en dan weer eens niet. En dan zeg je, hoor je erbij? Nou, ik ben wel een kind van God. Ik ben ook gedoopt met Gods geest. Maar nee, erbij voegen, nee. Ik doe het wel alleen. Ik kan alleen de Heer ook wel dienen. Kijk, en dat is een grote misvatting. Want dat is helemaal buiten de gedachtenwereld van God. Dat we het alleen wel zouden kunnen. Want zouden we nog zoveel kennis hebben en nog zo geestelijk begaafd zijn, in ieder geval missen we dan toch al de praktische oefening. Wanneer we niet met kinderen Gods verbonden zijn. Maar ten tweede zijn we dan ook niet ingevoegd in het levend organisme. En ik heb wel eens gezegd, al ben je nou nog zo'n mooi handje en je ligt er op de grond en je zit niet aan een lichaam vast, ben je dood, ben je niks waard. Zo is het. En al heb je nou nog zo'n grote begaafdheid als ingenieur en je woont alleen ergens op een eiland en je hebt geen materiaal of iets om iets te doen. Wat voor nut heeft het? Maar wanneer je ingevoegd bent in het lichaam van Christus, wanneer je een levende steen bent in dat grote gebouw dat de Heer aan het maken is, dan heb je een functie. In een gebouw, wanneer een architect een gebouw maakt, en de timmerlui en de metselaars en iedereen die doet daar zijn werk aan, dan heeft iedere steen die erin zit, die heeft zijn functie. En je kunt er niet hier en daar eens een paar uithalen en dan daar een gat laten. Dat gaat niet. Maar iedereen die ingevoegd is in het lichaam van Christus, zo is het Gods bedoeling. Ieder heeft zijn functie en ieder heeft zijn plaats, ieder heeft zijn taak. En de Heer die weet dat zo in elkaar te brengen, die weet ieder zo zijn plaats te geven, dat het een heerlijk, machtig en harmonieus bouwwerk wordt. Dat is fijn dat we weten dat ook wij ergens een plaatsje krijgen dat precies bij ons past. Waar we precies voor klaargemaakt zijn. En dat is de heerlijkheid die we hebben. En wanneer we, laat ons nooit intimideren door mensen die denken dat ze het alleen wel kunnen. En dat ze alleen de volmaaktheid zelfs wel bereikten, dat heb ik ook wel eens gehoord, de volmaaktheid wel zullen kunnen bereiken, want dat die zijn in de hand van de misleider, van de leugenaar. Want dat kan niet. Dat is buiten het plan Gods. Die in ons, de waarheid die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. We hebben van de week dat heel duidelijk gezien, al in de eerste brief van Johannes, hoe dat in eeuwigheid het plan van God zal doorfunctioneren. En wat God gezegd heeft en wat hij van plan is, daar staat, hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Het kan een hele tijd duren, de tijd die heeft, zegt de Heer Jezus, de tijd heeft de Vader in zijn eigen hand gehouden, maar wat hij beloofd heeft, en wat hij van plan is, dat zal tevoorschijn komen. Dat zal tevoorschijn komen. En daar hebben wij het vertrouwen in. En dat deel waar onze Heer Jezus eerst al over geplaatst is, de tempel Gods, de gemeente zonder vlek en rimpel. Je zou zeggen met je natuurlijk verstand, waar moet dat vandaan komen? Maar wij weten, hij is getrouw, hij zal het volbrengen. Hij zal het volbrengen. En het zal er zijn. En wij zien er daar met verlangen naar uit. En wij geven ons ook met ons hele leven om daar in dat grote bouwwerk een goed functionerende steen te zijn die precies beantwoordt aan de plaats die hij ons in het gebouw zal willen geven. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Dit is zoals zoveel brieven beginnen met een heilbede. Hij bidt daar iets over de gemeente af. En dat is in de eerste plaats de genade. Nou, genade, dat weten wij allemaal wel wat dat is. Genade is iets dat gegeven wordt en dat je niet hebt verdiend. Dat je niet hebt verdiend. Dat zomaar je toekomt. Wanneer een moordenaar in de gevangenis zit en bij een bepaalde gelegenheid of een politieke gevangene krijgt hij gratie, dat is hetzelfde, krijgt hij gratie, dan mag hij daaruit, maar hij heeft, zijn straf wordt opgeheven, maar hij heeft het niet verdiend. En zo is het ook met de gemeente, over de gemeente is steeds de genade Gods. En de genadegiften, die kennen wij allemaal wel, de schuldvergeving, de Heilige Geest die ons gegeven is, de mogelijkheid om te ontplooien en te leven in dat koninkrijk. De bevrijding, het zijn allemaal genadegaven Gods. En dat wenst hij, dat bidt hij over de gemeente af. Dat is heel duidelijk, want die zal tot het einde toe, zal dat nodig zijn, want telkens zullen er weer nieuwe stenen toegevoegd worden, die weer eerst al die genadegaven moeten ontvangen om verder te kunnen groeien. Barmhartigheid, dat is de liefdevolle goedertierenheid van de Heer. Die bidt hij erover af. En de Heer die wil dat ook geven, dat weten wij. God is barmhartig, dat is zijn hele wezen. En het straalt liefde en goedertierenheid over zijn gemeente uit. En die bidt hij er dan ook over af. En die is er ook zeker, zal die geschonken worden. En vrede bidt hij erover af. Hebben jullie ook wel eens zo moeite gehad met dat woord vrede? Probeer nou eens een precieze definitie te geven van wat vrede is. Ik heb er zo dikwijls over gedacht. Wat is dat nou eigenlijk? Het is niet dat er geen geluid is. Het is er ook niet dat er geen leven is. Want je kunt bijvoorbeeld een hele kamer vol met kinderen hebben. Ik heb vroeger dat wel in de klas gehad. En dat ze allemaal zaten te werken en bezig waren. En dat ik toch zo'n gevoel van vrede kreeg. En toch leefde alles en het was bezig. En het, wat is er nou? Wat is dan vrede? Nou, ik heb pas een poosje geleden heb ik ergens een definitie gelezen en die zeg ik, hé, dat zijn nou klik bij me. En dat was, vrede is afwezigheid van levensstoornis. Vind je dat geen mooie definitie? Wat zeg je? Ja, dat las ik ergens en toen heb ik voor in mijn Bijbel opgeschreven, want ik dacht, dat moet ik onthouden. Vrede is de afwezigheid van levensstoornis. Wanneer alle hinderpalen voor het leven uit je leven zijn weggenomen, wanneer er niets is dat stoort, dat tegenhoudt, zodat je leven zich helemaal ontplooien kan, dan ben je in vrede, dan kan dat, het is niet dat het leven zich niet ontplooit, maar het is juist dat er niks, dat het verstoort. En als je iets hebt dat verstoort, als je iets hebt dat je vrede verstoort, dan weet je direct, dat is van de boze. Dat is zo gauw als je wilt, zo gauw als je voelt dat er iets is dat je leven moeilijk maakt, dat je leven belemmert, dan weet je, nou is de boze aan het werk. Nou is de stoornis in mijn leven en de vrede die is weg. Het is heerlijk om te weten dat een van de dingen die in het Koninkrijk Gods zijn, wanneer we daar volledig onze plaats in nemen, dat is vrede. Het Koninkrijk Gods is vrede, blijdschap en gerechtigheid. En die, dus dat zal de, in het Koninkrijk Gods, daar is dus geen levensstoornis. Dat is fijn dat we dan ons vrij kunnen ontwikkelen. Kijk, daar zien wij allemaal naar uit, hè? Van al onze vijanden verlost. Van alles wat ons tegenhoudt verlost naar de innerlijke mens. In de uiterlijke mens hier op de aarde, daar zullen we onze verdrukkingen wel hebben. Daar zal er geregeld wel iets zijn dat ons tegenkomt, want dat heeft de Heer gezegd. En zijn woord komt uit. Hij heeft gezegd, ik zal u, wanneer je mij volgen wilt, ik zal je alles geven wat je nodig hebt hier op deze aarde. Dubbel en dwars. Met verdrukkingen. Dus daar moeten we op rekenen. Dat we hier op deze aarde. Maar dat hoeft ons innerlijk leven niet te verstoren. En dat vind ik zo heerlijk. Dat wat ons ook overkomt. En in welke situatie we ook staan. Welke boze macht ook op ons aan hoeft te vallen. Dat hij niet, zoals ik dat wel eens uitdruk, door alle zekeringen heen hoeft te slaan. En ons innerlijk leven aantasten. Dat vraagt hij ook, dat bidt hij ook voor de gemeente. En wij hopen dat het in al onze gemeenten juist dat zich manifesteert. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Je snapt niet hoe het kan. Je begrijpt niet hoe het kan dat je in zulke moeilijke omstandigheden kunt zijn. Dat je zo aangevallen kunt worden en dat je hier binnen voelt dat mijn leven gaat door. Ongestoord. Is dat niet heerlijk? Van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon des Vaders, die allemaal betrokken zijn bij al deze zegeningen over de gemeente. Zie je hoe de Heer Jezus hier ook weer geïdentificeerd wordt? Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Vers 4. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. We hebben allemaal door het onderwijs, door het onderricht dat we gekregen hebben in Gods woord, kennis gekregen van de waarheid. En we zijn er ontzettend dankbaar voor wat de Heer ons daar al van geopenbaard heeft. Dat de Heer onze ogen geopend heeft, dat we het niet alleen lezen, maar dat we het ook kunnen verstaan. Dat we het ook kunnen begrijpen. Dat we het ergens op een rijtje kunnen zetten. Dat is voor ons een heerlijkheid. We kennen dus de waarheid wel. Maar nu komt, wil de Heer niet alleen dat wij de waarheid zullen kennen, dat wij zijn plan zullen kennen, maar dat we er ook naar zullen handelen. We zullen er ook naar moeten doen. We zullen het ook in ons leven moeten realiseren. En daar zijn wij in onze gemeente ergens goed mee bezig. Om het in ons leven te realiseren. Om het waar te maken. Want wij weten al een heleboel. Maar nou ook het laten zien in ons leven. En ook te praktiseren. Een wandel in de hemelse gewesten te hebben. Waar wij de werken doen van Christus. De werken doen die hij deed. En een wandel hier op de aarde. Waaruit gezien kan worden dat wij kinderen Gods zijn. Dat wij werkelijk Jezus toebehoren en ook leven in een andere dimensie. gelijk het gebod van hun vader hebben ontvangen. Dat is de wil van God, dat wij één van hart en één van ziel dus verder zullen gaan op die weg. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van de beginnen gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. En je ziet dus welke een enorme waarde hij hecht aan de liefde en welke waarde God eraan toegekend heeft. We hebben dat uitvoerig behandeld in de eerste brief, dus we kunnen dat wel verder overlaten. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Daaraan laten wij het zien. Die mijn geboden bewaart, zegt onze Heer Jezus, die is het die mij lief heeft. Die mijn geboden bewaart, die doet wat ik zeg. Dit is het gebod, gelijk gij het van een begin gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Eén broederschap vormen wij in deze, in de hemelse gewesten, tezamen ons spoedende naar het einddoel, de volmaaktheid. En hier op deze aarde willen wij dat ook laten zien, willen wij ook één geheel vormen, elkaar ondersteunen, maar ook tezamen leiden. Wanneer toen net dat kleine kindje werd opgedragen, toen ging het ook door me heen. Ik zeg, waar één lid leidt, daar leiden alle mede. Wanneer we, dan nemen we het allemaal tezamen, nemen we het op tegen de macht der duisternis die één van ons in lijden of in moeite brengt of onderdrukken wil. En dat is heerlijk, dat het als een gemeente, als een niet verdeeld is, en niet, maar als een levend organisme functioneert. Waar we tezamen, alles wat, net als in een echt gewoon lichaam, wanneer we iets hebben op onze hand, dan ineens dan beginnen alles rood te worden, en het hele afweersysteem in ons hele lichaam, dat komt in actie, te genezen en te herstellen, en wat er ingekomen is om dat eruit te drukken. Zo functioneert ook het lichaam van Christus. En daarom is het van zo ontzaggelijk belang om in een gemeente te zijn waar de waarheid verkondigd wordt, waar de geest Gods werkt, maar ook dat de liefde Gods ons aan elkaar bindt. Want anders, wanneer we los van elkaar zijn en ieder zegt, ben ik mijn broeders hoeder, dan zal er, net als in de gemeente van Korinthe geschreven staat, zullen er vele dingen gebeuren die eigenlijk niet hadden hoeven te gebeuren. Velen zijn onder u ziek, velen zijn reeds ontslapen, omdat de gemeente Gods niet hecht aan een gesloten elkaar ondersteunt, want er zijn scheuringen en er zijn verschil van meningen tussen. En dan, wanneer je elkaar niet lief hebt, wanneer je elkaar een afkeer hebt van elkaar, dan ben je ook niet in staat om je geestelijke begaafdheden in te zetten om de ander te helpen. Dat gaat gewoon niet. En weer komt die ernstige waarschuwing van Johannes. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in zijn tijd al in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Ook daarin heeft hij uitvoerig geschreven, en dat hebben we ook uitvoerig behandeld, in de eerste brief, dat de boze steeds probeert om het werk Gods in de hemelse gewesten tegen te houden. De ontplooiing en de groei en de bevrijding tegen te houden van het volk Gods in de geestelijke wereld. Dat is specifiek het werk van de leugenaar en van de antichrist. Om wanneer iemand gelooft in Jezus en wanneer die een kind van God is geworden, Satan probeert om hem door allerlei leugen en misleiding geen stap verder te laten komen in het koninkrijk Gods. En geen stap verder naar de volmaaktheid. En wanneer Johannes hier al schrijft dat er vele misleiders in de wereld zijn uitgegaan, wij staan bijna 19 eeuwen later. Wat denkt u? Zijn ze uitgegaan? Hebben ze er werk gedaan? De misleiders zijn rondgegaan en wat is er van, hoeveel zouden er in de eeuwen die voorbij zijn gegaan de volmaaktheid nog hebben leren kennen? Hoeveel hebben zich daarnaar uitgestrekt? Het is helemaal in het vergeetboek geraakt. En dat is wanneer we zien hoe ver dat de misleider, de antichrist, al gevorderd was in onze jeugd. om het hele christendom inactiviteit, tot vruchteloosheid zou ik haar zeggen. Want de vrucht van het hele werk van Jezus Christus, dat is in de eerste plaats de volmaakte mens en in de tweede plaats de volmaakte schepping. Om die hele vrucht weg te drukken. In de geschiedenis is er nog een klein beetje, een minimaal beetje leven is er overgebleven in de kerk van Jezus Christus. Een minimaal begin, maar helemaal uitgroeien. En werkelijk een rijkdom van leven en van genade en heerlijkheid was er helemaal niet meer over. Zelfs het kindschap God, de bekering en het kindschap Gods, dat werd niet meer geleerd. En daar werd weinig meer over gesproken. Ik weet wel in mijn jeugd, ben gereformeerd opgevoed, van bekering had ik nooit gehoord. We waren verbondsmatige kinderen van God. We hoorden bij de gemeente. We waren niet in het verbond begrepen. Omdat onze ouders erbij hoorden, hoorden wij er ook bij. En van bekering, daar werd helemaal niet meer over gesproken. Over wedergeboorte werd ook niet gesproken. We hebben eens een keer een vergadering gehad met dominees, het Beukensteinteam met dominees. Waar een dominee gewoon beweerde dat de wedergeboorte kwam voor de bekering. Je moest eerst wedergeboren zijn en dan moest God dan doen. En dan kon je je pas bekeren. Nou, toen was er van verder spreken al niet veel mogelijkheid meer. Want als je zo weinig inzicht hebt, als de misleider je zo ver gebracht heeft al, hoe moet je dan de weg verder gaan? Over de doop met de Heilige Geest werd niet meer gesproken. Er werd gezegd wanneer je dan, dat waren dan de vastgevorderden, kunt zeggen dat je wedergeboren bent en een kind van God. Dan met je wedergeboren heb je de Heilige Geest ook gekregen. Ja, dat moest je dan maar geloven. Er kwam ook niks uit de voorschijn hoor. Er kwam geen geestelijke gaven uit de voorschijn. Er kwam niks. Maar ze zeiden dat heb je al. Dus daar hoef je ook niet meer om te bidden. Hoewel de Heer Jezus dat duidelijk had gezegd. Dat je erom vragen kon. En dat de Heer het je geven zou. Daar hoefde je niet meer om te bidden. Dat had je met je wedergeboorte dan gekregen. En het functioneerde verder ook niet. Want daar dacht ik gisteravond toch over. We hadden het erover dat een kind toch een... wanneer iemand het... bloed van Jezus Christus aangenomen had, dat hij dan toch wel een kind van God was, dus het getuigenis al in zich droeg. Maar hoe groot was dat getuigenis, dacht ik? Hoeveel mensen in de kerk durven nu vrijmoedig te getuigen dat ze een kind van God zijn? En hoeveel durven er vrijuit te getuigen dat ze rechtvaardigen zijn? Die helemaal niet. Dat helemaal niet. De duivel heeft er heel wat moois voor verzonnen. De erfzonde, hè. En die heeft hij ingelast. Nou ja, dan kon je er ook nooit meer afkomen. Wat je geërfd had, zelfs de doop die kon, staat er in een van de geloofsbelijdenis. Zelfs de doop die kan je erfzonde niet afwissen. Dus dan bleef je toch aankleven tot aan de dood toe. En met al deze inzichten is het de misleiders, vele misleiders is het gelukt om het hele plan van God tegen te houden. Eén ding vind ik heerlijk, dat de Heer Jezus dat ook al gezegd had. Die had het al voorzien. Die zegt in de gelijkenis van het zaad, een zaaier die zaaide en hij ging naar huis en hij sliep dag en nacht en het koren kwam vanzelf op. Maar wat kwam er eerst? Eerst een halm. Daar zat geen vrucht aan. En dan een aar. Daar zat ook nog geen vrucht aan. En dan aan het eind, dan komt het volle koren in daar. Dan komt de vrucht er pas uit. En zo is het, wanneer je de kerkgeschiedenis doorgaat, zo is het dan ook. Altijd is er een minimum aan leven gebleven, maar de vrucht is er niet aangekomen. Maar prijs de Heer, wij zijn in de eindtijd, de late regen is gevallen. En we zien langzamerhand de vrucht rijpen. Dat is een heerlijkheid dat we in deze tijd mogen leven. Die de komst van Jezus Christus in het vlees niet beleiden. Kijk, dat hebben ze ook helemaal dus laten schieten. De komst van de Heer in het vlees. De doop met de Heilige Geest. En niet alleen de doop met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest die wordt genoemd. de levensgeest van het lichaam van Christus. De levensgeest. En door die levensgeest gaan wij ontplooien. Door die levensgeest groeien wij, zoals ons natuurlijk lichaam zonder geest dood is. Zo is ook ons geestelijk leven zonder de kracht van de Heilige Geest, kan dat niet tot ontplooiing komen, kan niet verder komen. Dit is de misleider en de antichrist. En in deze onze tijd, in deze laatste tijd, nu het licht doorgebroken is en de kennis doorgebroken is en de mensen het willen gaan realiseren, wat zien we nu? Dat hoe langer, hoe geraffineerder begint de misleider het werk Gods tegen te staan. Wij moeten in onze tijd onze ogen heel goed open houden, dat hij ons weer niet van op de hoge weg, die naar het doel voert, die gaat, die de voetstappen drukt van de voleinder des geloofs. Wij zingen dat geregeld en we denken we er dan ook wel even bij wat dat betekent. De voleinder des geloofs die ons tot het einde, tot het doel voert, dat we die voetstappen die niet verder zullen drukken, maar dat we iedere keer, wordt er iets gelanceerd, ook in het volle evangelie, ook in de pinksterwereld, waardoor we op een zijpad komen dat ons afvoert. De een die zegt, het gaat eigenlijk om de fellowship. De ander om de gemeenschap onder elkaar. De derde zegt, de liefde, dat is alles. Maar ja, de liefde, is gebaseerd op het geloof. Geloof door de liefde werkt. Liefde geeft een klimaat aan. En daarom moet er eerst geloof zijn. En geloof, dat is niet iets dat in de lucht hangt. Geloof, dat heeft een zekere inhoud. Geloof, dat zit vast aan het woord van God. En aan het plan van God. En aan de gedachten van God. Daar zit het woord, daar zit het geloof aan vast. En als je een groot geloof hebt, dan geloof je veel wat er in het woord geschreven staat. En als je een klein geloof hebt, dan pak je hier en daar maar een klein dingetje. Dan heb je een klein geloof. Maar hoe meer dat je geloof groeit, hoe rijker en hoe voller je leven wordt. Maar, en dan kun je door de liefde werken, het uitdragen. En we zullen dadelijk zien hoe ontzettend belangrijk dat de werken zijn. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Nou staat er in de Lutherse vertaling niet wat wij verricht hebben, maar wat gij verricht hebt. Wat gij verricht hebt. Ik vind dat veel duidelijker. Ze kunnen verliezen wat ze verricht hebben. Waar worden wij naar beoordeeld? Waar naar krijgen wij ons loon? Naar onze werken. En onze werken, die vormen, staat er in het witte kleed, zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Het witte kleed. En hoe meer rechtvaardige daden dat de heiligen gedaan hebben, hoe groter dat kleed wordt. En in de openbaring staat ook, let op en waak, dat je niet naakt bevonden wordt. Dat je niet niks hebt. Dat je helemaal geen kleed hebt. Dat er geen rechtvaardige daden in je leven zijn geweest. Daden die uit God zijn. Let erop. Let op uzelf. Dat je niet bezig bent. Wanneer je bezig bent om aan je kleed te weven. Om het goede te doen. Om de boodschap te realiseren, ook op deze aarde en in de hemelse gewesten. Wij hebben een dubbel leven hoor. In de hemelse gewesten moeten we al door bezig zijn. Moeten wij het werk Gods doen. Het oordeel meehelpen beginnen om het oordeel tot overwinning te brengen. Begin bij het huis Gods. En hier op de aarde hebben wij een werk om mee de gemeente te bouwen. In de hemelse gewesten bouwen wij aan de gemeente. En hier op de aarde bouwen wij aan de gemeente. En dan hebben we nog een taak tegenover de wereld. Om het evangelie te verbreiden over het ganse ronde aarde. Want uit alle volk en alle taal en iedere natie zullen er zijn die staan voor de troon. Een schare die niemand tellen kan. En wie zullen die moeten roepen? Wie zullen ze het evangelie moeten brengen? Dat zal het volk van God zijn. En er is wel veel al in alle landen en volken, daar is al gesproken over Jezus. De Jehovah-getuige kwam bij mij aan de deur en die zegt, zijn jullie al over de hele aarde heen gegaan? Nou, wij zijn over de hele aarde al heen gegaan om van Jezus te vertellen. Maar, wat hebben ze niet gebracht? De leer van het Koninkrijk Gods. En de Heer die zegt, deze leer, die zal gebracht worden. Deze boodschap, het evangelie van het Koninkrijk. Zoals wij dat hebben leren kennen in het volle evangelie. Dat moet gebracht worden over de hele aarde. Nou, en dan zeggen we, de wereld, die is nog zo groot. En er is nog zo weinig uitgegaan. Daar zal nog heel wat moeten gebeuren. Voordat in alle hoeken en gaten van de aarde het evangelie van het koninkrijk is gepredikt en gehoord. En dat is toch de wil van de Heer. En dat ze ook, dan zullen er ook uit alle tong en alle talen, uit iedere natie, zullen er komen. En die zullen op de hoge weg zich spoeden naar de volmaaktheid toe. Is dat niet heerlijk? Dat is fijn. Maar je ziet wel wat een enorm, hier ook hier op de aarde, wat een enorm arbeidsveld er nog is. En wat enorm veel er hoeven te doen. We hoeven heus niet op onze lauweren te gaan zitten rusten. Maar we zullen actief bezig moeten zijn als levende mensen in twee werelden. Maar de Heer beloont dat ook. De Heer beloont dat ook. Die veel goede werken heeft gedaan. En dan staat er in Daniël, die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, die zullen stralen als de sterren aan de hemel. Die zullen dus een heel groot wit kleed hebben. Dan moeten we er wel ook goed over denken wat er staat. Er staat niet die er velen tot bekering hebben gebracht, maar die er velen tot gerechtigheid hebben gebracht. Dus die velen gebracht hebben de weg met God te gaan, met Jezus Christus. En zijn woorden te bewaren en in gerechtigheid te wandelen. En daar is nog wel heel wat meer voor nodig dan alleen de mensen haar handen laten opsteken in een grote vergadering. En te zeggen, willen jullie je hart aan de Heer geven? Ja, zoveel bekeerlingen. Ja, ik heb vaak gezegd, kinderen op de wereld brengen, dat is één. Maar kinderen opvoeden tot nuttige leden van de maatschappij die hun eigen plaats in kunnen nemen, dat is nog heel wat anders. Dat is een moeilijke en een zware taak. En ik kan het zelf ervan meepraten. Maar zo is het ook in het Koninkrijk der Hemelen. Mensen roepen tot bekering, dat is één. Maar ze de weg verder onderwijzen en de weg verder brengen. Ze verlossen en helpen zodat ze tot in de gerechtigheid kunnen leven. Zodat ze werkelijk tot gerechtigheid gebracht worden. Dat is een heel werk. En wij danken de Heer dat we gemeente hebben. En ik vind het heel erg dat er in het land nog maar eigenlijk zo weinig gemeenten zijn waar deze dingen helemaal geleerd worden. Zodat de mensen dikwijls kilometers en kilometers moeten komen rijden voordat ze ergens een plaatsje vinden om opgebouwd te worden. En om werkelijk tot gerechtigheid te worden gebracht. En waar ze ook verder onderwezen worden in deze dingen. En ik bid de Heer dat waar er zoveel mensen van verstoken nog zijn, die geen vervoer hebben en zo, dat de Heer ook in onze tijd en in ons land nog arbeiders gaat uitstoten in zijn wijngaard om gemeenten te vormen. Misschien beginnen eerst met huisgemeenten, dat de verstrooiden die nu overal zitten en nergens naartoe kunnen, of zich moeten, omdat het niet anders kan, moeten voegen ergens waar het evangelie van Jezus Christus niet wordt gebracht, dat die ook opgevangen worden en ook verder opgevoed. Er is nog de velden, zegt de Heer, die zijn wit om te oogsten. En de aarde is groot. Je moet dat niet verliezen. Kijk, want als je nou lange tijd, we hebben toen straks gesproken over die misleiders, als je nou lange tijd al op het goede pad bent en een heel eind gevorderd, dan zijn er gebeuren dikwijls dat die misleider komt en die leugenaar en dat die toch nog invloed krijgt op je. Dat je toch nog achter een of andere misleider aangaat. In de geestelijke wereld of in de natuurlijke wereld. En dan verlies je weer alles wat je hebt. al je gerechtigheid en je daden van gerechtigheid, die vallen weer weg. En wanneer je aan het einddoel komt, aan het eind van je leven komt, en wanneer de Heer je zal gaan, ik dacht vroeger altijd oordelen, nee, beoordelen, als de Heer je gaat beoordelen, of voor de plaats die hij voor je bestemmen kan, dan zul je naakt bevonden worden, dan heb je niets meer. Want al die dat bouwen met hout, hooi en stoppelen op het fundament, daar heb je niks aan. Want dat wordt allemaal verbrand in het eind, dat is allemaal weg. Alleen wanneer je werkelijk bouwt met goede werken, waarvoor je geschapen bent, dat is goud, edelgesteente en edele metalen. En dat zal door ook wanneer je aan het einddoel gekomen zijn, beoordeeld worden als goed, als goede werken, waarvoor je je beloning zeker zal krijgen. Zie toe dat je niet misleid wordt en dat je tenslotte toch nog, waak dan, zegt de Heer altijd, waak dan, dat je toch nog zonder iets aankomt in de onzienlijke wereld, in de dag van de beoordeling. Ik heb vroeger dikwijls ook moeite gehad met die laatste steen van het fundament, het eeuwig oordeel. Ik dacht, het oordeel, dat komt aan het eind van je leven, hè. Aan het eind van je leven komt je oordeel. En dan word je beoordeeld naar je werken. En ik dacht, wat vreemd nou toch, hè. Een fundament, daar sta je op. En wij staan allemaal op het fundament, hè. Daar zijn we op gebouwd. We hebben allemaal de bekering meegemaakt, de geboorte, de doop en de geest, de doop in water hebben we meegemaakt. We zijn allemaal opgestaan. De opstanding is begonnen. Tot een nieuw leven. En dan staat er de laatste steen, het eeuwig oordeel. Ik dacht, wat vreemd. Ik kon dat eigenlijk niet goed plaatsen. Ik zeg, een steen van het fundament die aan het eind van je leven komt. Voor mijn gevoel was dat nou net iets als een steen die, van het fundament die bovenop het dak ligt. Dat klopte niet. Maar we hebben van de week, gelukkig hebben we daar duidelijkheid in gekregen, ikzelf ook, dat het oordeel, dat we daar ook al aan bezig zijn. Dat we dat, die scheiding, die zijn we, de, zo gauw als we gebroken hebben met de ongerechtigheid, zijn wij bezig. Die de naam des Heeren noemt, die breken met de ongerechtigheid, zijn wij aan het eeuwig oordeel begonnen. En wat wij krijgen aan het eind van ons aardse leven, dat is geen oordeel meer, maar dat is alleen een beoordeling. Welke plaats hoe groot is je het kleed dat je geweven hebt van de rechtvaardige daden die je gemaakt hebt? En welke plaats kan de Heer je daardoor geven? En nou ben ik eruit. Die steen die ligt toch ook op de grond? En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leren blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Kun je nu begrijpen toch, dat er veel mensen zijn die zeggen, op de leer kom ik niet aan. Als je over de leer begint, zeggen ze, dan kom je nooit aan een eind. Maar hoe wordt de leer van Jezus Christus genoemd? Dat is de waarheid. Ja, maar daar hebben ze ook weer een vondje voor. De waarheid, zeggen ze, je kunt nooit de hele waarheid hebben. Je hebt er allemaal maar een stukje van. Het is net als een diamant en je hebt ieder een facet. Een facet van de waarheid heb je. Maar niemand, geen één mens, die heeft de hele waarheid. En daarom kun je het met de leer zo nou niet nemen, want de een die heeft toch immers de ene facet en die andere heeft die andere facet. Maar als je de waarheid hebt, de waarheid, dat is de hele diamant hoor. Dat is de hele diamant. En als je de hele diamant hebt, dan heb je de hele, alle facetten. Dan heb je alle facetten. Dus dat is iets, dat is gewoon leugenachtig. Je hebt of de waarheid, of je hebt de leugen. En je kunt niet een stukje van de waarheid hebben. Ik een stukje, en jij een stukje, en die een stukje, en een ander stukje dan weer. Hè? En dan zo bij elkaar voegen, dan is toch ook een hele diamant. Nee, maar dat gaat niet. Zo is het niet. We moeten allemaal de waarheid Gods, het woord Gods, in onze harten ontvangen hebben en bewaren. Het hele woord Gods. Wij moeten de hele geest Gods in onze harten hebben. De geest der waarheid. Want die neemt het en zo uit het woord van Jezus, uit de waarheid, en dat is de waarheid, de waarachtige. En dus we moeten de hele waarheid hebben. En dan nemen ze het zo nou niet mee. De een die neemt dat stukje, de een, de ander neemt dat stukje. Het is net, broeders en zusters, als iemand, als mensen die een paar stenen op de grond leggen van het fundament, 1 of 2 of 3, hè, en daar gaan ze wat op zitten knutselen, maar dat wordt nooit geen tempel Gods. En waar, als de Heilige Geest die kan, dat is nooit geen waardig huis voor de Heilige Geest. En op het kritieke moment, dan stort het allemaal in. Al die bouwseltjes. Maar wanneer wij werkelijk het hele fundament onder ons hebben, en daarop bouwen, de volle waarheid, dan gaan we ook verder, dan weten we ook dat daarop een hecht gebouw gebouwd kan worden. En wanneer wij, daar staat ieder mens, ieder gelovige is een klein tempeltje, en allemaal bij elkaar vormen 1 grote tempel Gods in de geest. En dat kan alleen wanneer wij de volle waarheid, wanneer wij helemaal gefundeerd zijn op de openbaring, op het evangelie van Jezus Christus. Want die heeft ons de Vader doen kennen met zijn plannen. Die heeft ons ook de onzienlijke wereld geopend. Die heeft ons alles laten zien. Die heeft ook de machten openlijk tentoongesteld, zodat wij nou weten dat zijn ze en dat doen ze. En over hen gezegevierd. En wij mogen zegevieren, wij mogen overwinnen met hen. Dus het is van heel groot belang wat voor leer of je hebt. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Want ze hebben dezelfde gedachten. En die hebben spreken dezelfde woorden. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan de boze werken. Daar is ook al dikwijls vergissing over geweest. Ze zeggen, denk erom hoor, dat je niemand ontvangt, dat er geen Jehovah's getuigen in je huis komt, want die heeft die leer niet. En iemand van een andere gedachte en een andere gemeenschap, of denk erom dat die niet in huis komt. Dan is die familie, je houdt hem maar buiten de deur. Ja, maar de apostel die praat hier niet tegen het gewone natuurlijke mensen. Hij praat tegen de gemeente. Hij praat tegen de gemeente. En tegen de gemeente zegt hij, pas op, laat niemand die een andere leer brengt onder jullie gevonden worden. Ontvangt die niet en laat hem ook niet, zeg hem niet welkom. En zeg niet, hier is de predikstoel en laat hem maar voorgaan en laat hem maar wat brengen. Dat is een groot gevaar. En wanneer we dat doen in onze gemeente, wanneer we andere leringen laten brengen, de een dit en volgende week weer wat anders, kan dan ooit onze gemeente functioneren zoals de Heer dat wil. De apostel waarschuwt er hier heel erg tegen, ontvang ze niet. Want als je die man ontvangt, die leraar ontvangt, die valse leringen brengt, ontvang je ook degene die hem inspireert. Die misleider, die haal je binnen in je gemeente. En daarom is het voor de oudste en voor de voorganger een heel nauwkeurig moeten die toezien en toetsen wat ze in hun gemeente toelaten met leringen. Heet ze niet welkom, want dan heb je gemeenschap aan hun boze werken. Kijk, in het natuurlijke leven kan dat ook niet. Want dan zouden wij, als we kinderen van de Heer waren, in de eerste plaats een gelovige, dan zouden we in de eerste plaats al onze kinderen de deur uit moeten zetten die niet mee willen. Of die een andere gedachte zijn toegedaan. En dat is niet de bedoeling van de Heer. Bovendien zouden we nooit eens een gesprek met iemand kunnen hebben die van een andere gedachtegang is. Wij zullen daar geen nauwe gemeenschap mee aanknopen, maar we zullen ze toch wel vriendelijk ontvangen, ook als het onze familie is, onze broers en zusters naar het vlees, of onze buren, we zullen ze in huis ontvangen, we zullen goed voor de zijn, en we zullen proberen, wanneer de gelegenheid ervoor gegeven wordt, om ze ook het woord Gods en het woord der waarheid bij te brengen. Maar en door in ieder geval door onze levenswandel te laten zien dat wij kinderen God zijn. En wandelen in als zodanig. Slot Ik heb u veel te schrijven. Oh, hij kon wel doorgaan, want er is nog machtig veel uit zijn evangelie, dat eindigt niet. Als ik alles zou willen opschrijven wat Jezus gedaan had, dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten. Zoveel weet hij nog. En hij zou nou ook wel door kunnen gaan met schrijven aan de gemeente, maar hij zegt, over een poosje kom ik. Het voornaamste, het nodigste, het allerbelangrijkste heb ik jullie nu geschreven. Lees dat voor en bewaar dat en houd dat. En als ik kom, dan zullen we samen nog wel verder spreken. En dat zal wel een feest zijn, als we bij elkaar zijn. De apostelen die verheugden zich altijd erop wanneer ze de broeders zagen. Paulus die zegt ook, Paulus de broeders ziende, greep nieuwe moed. Hij verheugde zich en het is altijd een feest wanneer we met broeders en zusters in aanraking komen die dezelfde weg gaan en waar we mee uit kunnen wisselen in gedachten en in woord en werk. Heerlijk is dat. En hij verheugde zich ook al op, want als hij zal komen en van mond tot mond met hen spreken, dan zal zijn blijdschap volkomen zijn, zegt hij. Dan zal de vreugde des Heren in hun midden zijn. En dan besluit hij met nog een groet over te brengen van de gemeente waar hij op dat ogenblik vertoeft, de uitverkoren zuster. Tot zover.